Wat een mooi lied, hè? Een lied van toewijding. Heer, ik kom tot u. Dat is zoiets geweldigs. Soms dan weten we de weg tot God niet. Nou, het is heel eenvoudig. Je moet met je leven tot de Heer Jezus komen. Want wie God is, dat laat de Heer Jezus zien. Zoals Hij is, zo is God. God zou onbereikbaar voor ons zijn als de Heer Jezus niet naar ons toegekomen was. En wat moeten wij doen? Eén stap tot Hem, zoals we dat net hebben gezongen. Het is maar één stap tot Jezus. Ik geloof dat dit ook een lied is van zuster Alt. Zuster Alt, dat was een mevrouw die was zendeling in Indonesië en later in Nieuw-Guinea. Die heeft prachtige liederen geschreven. Vele van die liederen staan in de bundel Glorieklokken. Ook wel een paar in Johan de Heer dat ik meen, maar de meeste in Glorieklokken. En dat zijn deze liederen van toewijding. Dus als u denkt, ik wil meer van die liederen hebben, dan moet je die bundel Glorieklokken aanschaffen. En die neem je dan mee in je binnenkamer. En dan open je die en dan ga je die lezen. En voor jezelf, hardop. En dan ga je merken dat het waar is wat David zegt in Psalm 25. Ik hef mijn ziel op tot de Heere. Want dat gaat dan gebeuren. Dan kom je met je hart, met je ziel in de hemel. En dat is wat we nodig hebben. Allemaal. Dus dat zou ik je willen aanbevelen. We gaan de Heere nu vragen om zijn zegen over dit samen zijn. Heren, we danken u dat we hier mogen zijn vanavond. Dat we in een land wonen waar we in vrijheid bij elkaar mogen komen. Heren, dat we mogen leven uit uw genade en uit uw volheid door de Heilige Geest. Dat de Heer Jezus gekomen is om de weg tot u te openen. Dat we met vrijmoedigheid mogen gaan tot de troon van uw genade, zoals de Bijbel zegt. Heren, dat zijn allemaal geweldige dingen. We bidden u dat we daar zicht op krijgen, steeds meer. Dat we die dingen niet laten liggen, maar dat we die weg zullen bewandelen die u ons wijst in uw woord. Zegen zo in ieder van ons ook vanavond, als we samen de Bijbel openen en als we samen dingen willen overdenken die juist ook daarmee te maken hebben. Hier en zo bidden we voor in ieder van ons. We bidden ook voor elkaar, dat we voor elkaar ook tot zegen mogen zijn. En dat is niet altijd het geval, maar het is wel uw bedoeling. En als we daarin falen, dan mogen we ook bidden om vergeving en mogen we opnieuw beginnen. En dan wilt u alle bitterheid uit ons hart wegnemen en alle falen uit ons leven verwijderen, opdat we mogen wandelen in de voetsporen van de Heer Jezus, als de goede herder. Zegen zo in ieder van ons, heren, we bidden het u. En we bidden u voor heel uw gemeente over het rond der aarde. We bidden u vooral voor de vervolgde christenen die overal over de hele wereld worden vervolgd en soms gedood, in gevangenissen worden gezet, in werkkampen zijn in Noord-Korea en misschien ook op andere plekken. Heren, we kennen ze niet bij name, maar u kent ze allemaal. En wij willen u bidden, wilt u zelf bij hen zijn en bemoedigen en zegenen vanuit uw heiligdom. En maak zo dat wij ook echt bidden zullen zijn voor al die christenen die in deze wereld vervolgd worden. Het zijn er miljoenen, veel meer dan ooit tevoren het geval is geweest. Nu, in dit jaar, in deze tijd. We bidden nu voor Israël. Te midden van zoveel geweld in de landen rondom is Israël nog steeds een oase van rust waar u uw werk wilt doen en uw gang wilt gaan. U wilt Israël steeds meer herstellen tot die grote dag komt dat Israël zijn Messias zal zien. Heren, dat kennen we uit het profetisch woord en soms lezen we het overheen, soms geloven we het niet, soms leggen we het naast ons neer. Maar uw woord is altijd waar en ook dat zal straks heerlijk waar worden. En dan zal het koninkrijk van God komen en dan zal het vrede en gerechtigheid op aarde zijn. Heer, het zijn geweldige dingen die dan zullen gebeuren. Dwars door de oordelen en de grote verdrukking heen gaat u uw rijk vestigen op deze wereld. En is het koninkrijk van God waarom we bidden, is dan gekomen. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan weer een lied zingen. En dat is 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar Golgotha. Het is 642 uit de bundel van Opwekking. We gaan uit de schrift lezen, uit het boek Richteren. En wel Richteren hoofdstuk 2. En daar lezen we 5 versen van. De eerste 5 versen. U weet, Richteren, dat is het 7e boek uit de Bijbel. Dat is een mooi getal. Het 7e boek. De eerste 5 boeken van Mozes. Dat eindigt met Deuteronomium en dan krijg je het boek Jozua. En dan krijg je het boek Richteren. Voor degenen die de Bijbelboeken niet uit hun hoofd kennen. Dat scheelt toch weer, hè? Richteren 2. En dan lezen we dit. Ik lees weer de NBG-vertaling. Er zullen verschillende vertalingen in ons midden zijn, neem ik aan. Toen ging de engel des Heren van Gilgal naar Bochim. En zeide, ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat ik aan uw vaderen onder ede beloofd had. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken, maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken, doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? En ik heb ook gezegd, ik zal hen niet voor u uit weg drijven, maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot valstrik zijn. Toen de engel des Heren deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende. Daarom noemde men die plaats Bochim. En zij offerde daar aan de Heren. Tot zover. We gaan zingen. Lied 528, rots waarop wij bouwen, evangeliewoord. Gij zijt ons vertrouwen zalig die u hoort. Gij wilt steeds ons laven met het hoogste goed, het beste aller gaven dat de zielen voedt. En wat er verder volgt, 528 uit Johannes de Heer. Nou, we zijn in het boek Richteren bij een moment in Israël dat niet tot de hoogtepunten gerekend kan worden als het gaat om de geschiedenis van Israël. Maar veel eer tot de dieptepunten. Want het loopt allemaal op niks uit met Israël. God had ze het land gegeven. Ze mochten er op wonderbare wijze binnentrekken door de Jordaan het land in. En wat gebeurt er dan? Ze drijven de vijanden niet weg. Ze verzwageren zich met de inwoners van het land. Ze gaan hun goden dienen. En langzamerhand zakt het volk weg in duisternis en verlorenheid. Dat is wat dit Bijbelboek ons laat zien. En ook andere gedeelten. De Bijbel is een buitengewoon eerlijk boek. Je zou kunnen zeggen, alles wat God heeft ondernomen met zijn volk is mislukt. Dat is een wonderlijke uitspraak, want het tegengestelde staat in de Bijbel als het over de gelovigen gaat, over ons. Psalm 1, denkt u bijvoorbeeld daaraan, hè? Al wat hij onderneemt, gelukt. Als je de Heere volgt en dient en zijn woord in praktijk brengt, dan staat er al wat hij onderneemt, gelukt. Maar alles wat de Heere onderneemt, lijkt wel te mislukken. Daar gaat de Bijbel heel vaak over. En de Bijbel, zeg ik al is een buitengewoon eerlijk boek. God is heel eerlijk. Hij geneert zich er niet voor. Zijn werk is op niks uitgelopen. Ben ik dan zo pessimistisch? Wij willen met de Bijbel ook eerlijk de dingen onder ogen zien. Want wat hier ons geschilderd wordt, gaat ook over ons christenleven. Het gaat hier ook over u en mij. Laten we maar heel aandachtig even kijken wat we nou net gelezen hebben. Ten eerste de engel des Heren. Die is hier aan het woord. En ik weet niet wat voor Bijbelvertaling u hebt, maar als u een, zeg maar een Statenvertaling of een NBG-vertaling 1951 hebt, dan staat engel des Heren met een hoofdletter. Dat is niet voor niks. Niet alle engelen worden in de Bijbel met hoofdletter benoemd. Maar deze engel des Heren wel. Want dit is niet zomaar iemand. Dit is de engel des Heren. En in het Oude Testament, en met name ook in het boek Richteren, gaan we ontdekken wie de engel des Heren is. Het is de God van Israël die zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte. Dat leren we hier uit dit gedeelte al. Want de engel des Heren die sprak, ik heb u uit Egypte doen optrekken, doen wegtrekken en gebracht in het land dat ik uw vaderen beloofd heb. Het is dus de Heren, de engel des Heren. En als je nou een beetje verder bladert in je Bijbel, in het boek Richteren, dan wil ik maar één voorbeeld noemen, maar er zijn vele andere te noemen, maar die kunt u zelf ook thuis wel vinden. En u bladert met mij naar hoofdstuk 13, dan vindt u dat de engel des Heren komt bij de vader van Simson. Simson is nog niet geboren, maar er is de aankondiging van de geboorte van Simson in hoofdstuk Richteren 13. Dat is heel mooi om te lezen. Zien we dit. We lezen maar vanaf vers 17. Richteren 13, vers 17. En er staat, daarop zei de Manoah, dat is de vader van Simson, daarop zei de Manoah tot de engel des Heren, hoe is uw naam? Want wat wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel des Heren zei tot hem, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Nou, die tekst heb ik onderstreept in mijn Bijbel en u misschien ook wel. Want het is niet zomaar een tekst. Het is het woord van God. Die naam is wonderbaar. En we weten toch uit de Bijbel dat zijn naam is wonderbaar. Dat zingen we ook als lied. We sturen het vaak als kerstkaart bij de geboorte van de Heer Jezus. Dat zijn naam is wonderbaar. Sterke God, eeuwige raadsman enzovoort. Al die teksten, al die woorden die daar staan in Jesaja hoofdstuk 9... Die vinden we hier dan al voor aangekondigd als het ware. Mijn naam is wonderbaar. Het is ook de Heere Jezus dus die we hier tegenkomen in de persoon van de engel des Heren. Ja, dat klopt. Want het was ook de Heere Jezus die Israël heeft geleid uit Egypte. We hebben vaak een heel ander godsbeeld, maar we moeten leren een Bijbels godsbeeld te ontwikkelen. En een Bijbels godsbeeld, dat is dat er geen onderlinge concurrentie is tussen de vader en de zoon, maar dat beide ons worden voorgesteld als de drie enige God, want daar hoort de Heilige Geest ook nog bij, als de drie enige God die één in wezen is, zoals dat lied zegt. Hij openbaart zich dus als vader en als zoon en als Heilige Geest. Maar soms kunnen we dat niet precies van elkaar scheiden. Soms kunnen we dat niet precies opsplitsen in drieën, zal ik maar zeggen. Want die drie zijn toch ook weer één. Het is de drie eenheid. Dat woord komt niet eens in de Bijbel voor, maar we kennen het allemaal. We moeten het ook niet proberen uit te leggen, want het is een geheimenis. En de bekende professor Van Niftrik in de kleine dogmatiek, die daar prachtige dingen geschreven heeft over de drie eenheid, die beschrijft dan de drie eenheid van God als geheimenis. Hij zegt, de kerk heeft dat altijd als geheimenis door de eeuwen heen meegedragen en voortgebracht. En wij mogen ook vandaag dit als geheimenis in ons hart meedragen, de drie enige God. En dan is het helemaal niet moeilijk om hier in dat boek Richteren, maar ook andere Bijbelgedeelten, te zien dat de engel des Heren, dat de Heere God is, de God van Israël, maar ook dat het de Heere Jezus is. En dat zij, dat God de Vader en God de Zoon, het is eenzelfde God, want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft God gezien. U voelt wel, ik kan het ook u niet uitleggen. Maar hij was het die met hen meeging uit Egypte, de woestijn in, de woestijn door. Zij dronken daaruit een geestelijke rots, welke met hen meeging, zegt 1 Korinthe 10. En die rots, dat was de Christus. Jezus was met ze in de woestijn. Iets geweldigs om te beseffen. Terwijl ze daar waren zonder water en zonder brood soms. Maar hij was het levende water uit de rots. Hij was het manna dat uit de hemel neerdaalde, waarvan ze mochten eten. En zo is Israël ook een geheimenis Gods, een wondervolk op deze aarde, dat deze geschiedenis heeft. Geen ander volk heeft zo'n geschiedenis, zo verbonden met de hemel. Maar hier in dat 13e hoofdstuk van Richteren, daar vinden we dus die wonderbare naam van de engel des Heren. Maar als u nou een beetje verder leest, dan pik het maar weer op bij vers 21. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoah en zijn vrouw. Toen begreep Manoah dat het de engel des Heren was geweest. Want ze hadden daar ook zeg maar het avondmaal gevierd. Ze hadden daar het Panisch Angelicus gegeten. U moet dat voor uzelf maar even doorlezen nog. Ze hadden daar het hemelse brood mogen eten, Manoah en zijn vrouw. Ze hadden daar de gemeenschap der heiligen aan de tafel des Heren. Gij bereidt mij een dis voor de ogen van wie mij benauwen, zingen we in Psalm 23. En dat werd hier werkelijkheid. Overal waren de Filistijnen en het land en het volk werd bedreigd. Maar Manoah mocht aan de tafel des Heren zitten en mocht eten van dat hemelse brood. En dan begrijpt Manoah dat het de engel des Heren was. Zo staat het. Dan moeten we verder lezen. De engel des Heren verscheen hun dus niet meer. En toen begreep Manoah dat het de engel des Heren was geweest. En Manoah zeide tot zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Wij hebben God gezien. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Maar het staat in Gods woord. En Gods woord is altijd waar. En daar moeten we niet over discussiëren. We moeten het ook niet proberen te vatten. Maar we moeten gewoon lezen wat er staat. En geloven wat er staat. Want zo staat het in de Bijbel. En dan kunnen we ook geen systematische dogmatiek of theologie op loslaten. We kunnen daar trachten menselijke woorden aan te geven. Maar wie kan de eeuwige God begrijpen? Manoah begreep het ook niet. Maar één ding begreep hij. Hij had God gezien. Als de 70 oudsten met Mozes de berg beklimmen in het boek Exodus, dan staat er, en zij zagen de God van Israël. Heb je dat gelezen? Zij zagen de God van Israël. Wie hebben ze dan gezien? Want niemand heeft ooit God gezien, zegt de Bijbel. Maar de enige geboren zoon des vaders, die heeft hem ons doen kennen. Dus wie hebben zij gezien? Daar op de bergtop, waar ze ook de maaltijd mochten vieren. Staat in Exodus, ik meen hoofdstuk 24. U moet het maar voor uzelf opzoeken en doorlezen. Indrukwekkend. Zij zagen de God van Israël. En zij aten en zij dronken. Prachtig, hè? Aan de maaltijd. Hè? Je kunt alles bedenken. Als het over een heerlijke maaltijd gaat in een goed 5-sterren restaurant. Het is wel een beetje duur, maar het is wel erg lekker vaak. Maar dat haalt niet bij wat God ons te eten wil geven in zijn tegenwoordigheid. Zijn volk Israël heeft dit op verschillende momenten mee mogen maken. En ook hier in dat boek Richteren maakt Manoah mee dat hij met de engel des Heren aan tafel mocht zitten. En toen realiseerde hij zich, wij hebben God gezien. Nou, neem het voor wat het is. Geloof het zoals het er staat. Geloof het wonder, het mysterie van het wonder. Want de Bijbel is vol mysteries en geheimenissen. Het Nieuwe Testament noemt het geheimenissen. Als het gaat over wat God dan doet. En dat komt hier tot ons in Richteren hoofdstuk 2 als een onderwijzing voor ons. De engel des Heren. En dan staat er, de engel des Heren ging van Gilgal naar Bochim. Zij trokken naar een andere plaats. De engel des Heren trok naar een andere plaats en ontmoette op die andere plaats, waar Israël dan kennelijk ook gelegerd was, daar verscheen de engel des Heren bij Bogim. Bogim betekent wenende, wenen, huilen, verbroken, verslagen. Want dat maakt Israël mee. Als ze die woorden horen van de engel des Heren, dan worden ze verslagen en verbroken en ze weenden. En daarom noemde men die plaats ook Bogim, staat er in vers 5. En dat is wel goed om te weten. Want kijk, als we hier lezen, zij gingen van Gilgal naar Bogim, dan moeten we ons realiseren dat dat woord Gilgal hetzelfde betekent als in het Nieuwe Testament het woord Golgotha. Want in het Oude Testament vinden we overal het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het God om. God, het gaat er God om dat wij begrijpen dat Golgotha de woonplaats is waar een christen moet wonen. Daar waar het kruis heeft gestaan en het kruis staat. God heeft een kruis geplant midden in deze wereld. God heeft het oordeel als boodschap, centrale boodschap in deze wereld gebracht. Dat is indrukwekkend. Gilgal betekent afgewenteld. Als we in het boek Jozua lezen, dan lezen we dat ze daar bij Gilgal besneden worden. En dat God daar de smaad van Egypte, van zijn volk, heeft afgewenteld. Ze worden daar als het ware in dat nieuwe verbond opgenomen. Het verbond van de besnijdenis worden ze opgenomen in dat verbond met de levende God. Gilgal, afgewenteld. En het is toch heel bijzonder dat Israël vanuit het vertrekpunt, Gilgal, de rest van het beloofde land in bezit mocht nemen. Maar het vertrekpunt is Gilgal. Want wat is Gilgal? Dat ligt aan de overzijde van de Jordaan. Israël is gekomen uit de woestijn, heeft 40 jaar daar rondgezworven. En dan maakt God een weg in de woestijn, in de Jordaan. De Jordaan, dat is ook een ander woord voor de neergaande. Dat betekent het letterlijk. Een ander woord betekent het de doodsrivier. En waarom is het nou de doodsrivier? Kijk, al die dingen hebben een prediking. De Jordaan die komt van de Hermon, daar is het water helder en schoon en dat kun je zo drinken. Maar de Jordaan eindigt in de Dode Zee. En daar kun je niks drinken. Dat is vergif. Dat zit vol met chemicaliën. Als je dat zou opdrinken, dan zou je sterven. Als je het water bij de Hermon drinkt, dan zul je leven. Maar drink je het water uit de Dode Zee, waar de Jordaan uitmondt, dan zul je sterven. Wat een boodschap. Nou, de Jordaan is eigenlijk het beeld van de hele menselijke geschiedenis. De menselijke geschiedenis komt vanaf Adam en eindigt dan uiteindelijk in het oordeel van het laatste Bijbelboek. In het oordeel van God over een wereld die hem niet wil. Wij willen God niet. Als men zei in de Franse revolutie, ni Dieu, ni maître, geen God en geen meester. Weg met God. Dat is verschrikkelijk. En in die tijd leven wij. Dat is de neergaande weg van de mensheid. Er is geen weg omhoog, zoals de evolutietheorie leert. Er is een neergaande weg, een weg voortdurend omlaag. Steeds verder naar beneden. Tot het aan de Dode Zee komt. Het diepste punt op aarde. Daar waar het oordeel van God over Sodom en Gomorra is gekomen. Daar eindigt de doodsrivier. Maar dan moet je even goed opletten. Israël die mocht door die doodsrivier trekken. Die mocht door een pad dat God daar maakte. Opdat de mensheid, opdat het volk van God daar doorheen trekt. En in het beloofde land mocht gaan wonen. Dat is zoiets bijzonders. Als je dat leest in Jozua, ik ben hoofdstuk 5, u moet het maar voor uzelf even opslaan. Als u vanavond of morgen of tijd hebt van de week, moet u het voor uzelf eens even doorlezen. Dan maakt God een pad en dat is vanaf Adam, staat er. Vanaf Adam tot aan de Zoutzee, de doodsrivier. Alsof het de hele mensheid omvat. Het woord Adam, de naam van Adam wordt daar genoemd. Daar maakte God een pad door de Jordaan en daar mocht het volk van God doortrekken. Hebben we wel eens gelezen. We moeten de Bijbel aandachtig lezen. Want iedere bladzijde van de Bijbel is een prediking op zich. Als u een kind van God geworden bent door een waar geloof. U hebt uw leven aan de Heer Jezus gegeven, zoals we vanavond gezongen hebben. Ik kom met mijn leven tot Jezus. En we hebben dat gedaan. We hebben ons leven aan hem gegeven. Daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je geen examen voor te doen. Daar hoef je niks voor te betalen. Je mag gratis komen, want het is alles genade wat hij je dan geeft. Dan maakt hij je een kind van God. Dan mag je horen bij het volk van God dat vanuit de doodsheid en de dorheid van het zondeleven in de woestijn doorgetrokken is door de Jordaan en in het nieuwe land bent gaan wonen. En dat heeft alles te maken met Gilgal, met Golgotha. Wat een prediking in het Oude Testament. Eigenlijk is heel het Nieuwe Testament een uitwerking van wat er in het Oude Testament al verborgen aanwezig is. De Heer Jezus is Israël voorgegaan. Zij dronken uit de geestelijke rots, welke was de Christus? 1 Korinthe 10. Zij aten van het geestelijke brood uit de hemel, het manna. Dat is de Christus. Hij is het ware brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt Johannes hoofdstuk 6. En zo is dat allemaal al in het Oude Testament voor ons opgeschreven. En dan moet u eens even kijken, als u dat toch doorleest, dan moet u gewoon verder doorlezen daar in dat boek Jozua, als Israël doortrekt door de Jordaan. Want wat zegt dan de Heere tegen Jozua? Jozua, je moet een monument oprichten. Een monument van 12 stenen. Neem 12 stenen mee uit de rivier de Jordaan en leg die in het nieuwe land naar elke stam van Israël 1 steen. Schrijf daar de namen van de stammen van Israël, de 12 zonen van Jacob, schrijf die op. En als dan de latere generaties komen en zeggen wat betekent dit, dan kunnen hun vaders vertellen, hier trokken onze voorvaderen door uit de woestijn, door dit land, het nieuwe land in. Hier kwamen we in het beloofde land. Dan geeft God de gelegenheid, ook aan ons, om aan onze kinderen en kleinkinderen te vertellen dat we door een waar geloof door de rivier getrokken zijn, door de Jordaan getrokken zijn en mogen wonen in het nieuwe land. Begrijpt u het beeld? Bent u er nog? Wat een wonderlijke prediking. Wat een wonderlijke prediking komt daar uit het Oude Testament tot ons. Zo richtte Jozua 12 stenen op in het nieuwe land, in Gilgal. En heel het volk deelde in de zegen van Golgotha, van Gilgal. God wendde de zonde van hen af, wendde de smaad van Egypte van hen af. Maar dan moet je even verder lezen, want dan staat er nog... Oh, hier staat mijn water. Dan staat er nog iets bij, wat ons niet mag ontgaan. Want dan richt Jozua ook nog 12 stenen op de bodem van de rivier. Naar de 12 stammen van Israël. En dan komt dat water, als Israël dan is doorgetrokken. En de priesters die de ark dragen zijn ook doorgetrokken. En zijn allemaal in het beloofde land aangekomen. Dan komt het water van de Jordaan komt en vloeit dan over die 12 stenen die er op de bodem van de Jordaan liggen. En dat die blijven als het ware achter in de Jordaan. In het water. We zongen net, ik kom tot de rivier, weet u wel? Dat is een mooi liedje uit de bundel Opwekking. Een heel mooi liedje. Want al het nieuwe begin, wat God met mensen doet, heeft altijd met water te maken. Ze trekken altijd weer door het water. Als Abraham geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën, dan moet hij door het water trekken en dan gaat hij naar het land dat de Heere hem wees. En telkens weer is daar water, ook Israël, als die de Kanaan binnentrekt, is het het water. Als de Heer Jezus aan zijn bediening begint, is dat het water en de doop. Het christenleven begint met water, met de doop. En zo is dat door de hele Bijbel heen. En die 12 stenen, die worden dus onder het water bedolven. Die zijn daar tot op de huidige dag, zegt het boek Jozua. En dan mag Israël het land in bezit gaan nemen. Die situatie treffen wij aan in Richteren hoofdstuk 2. Dit is de geschiedenis, de recente geschiedenis achter Israël. En dan zegt de Heere, de engel des Heeren, ik heb jullie daarheen gebracht. Ik heb jullie uit Egypte heb ik jullie gebracht naar het land dat ik de Vader beloofd had. En God heeft ook ons, lieve broeder en zuster, hij heeft ook ons uit de gevangenis van de zonde. Als u een kind van God geworden bent, en dat kun je vanavond worden, je hoeft niet weg te gaan. Je kunt hier anders weggaan dan dat je gekomen bent. Er is maar één stap tot Jezus. Dan mag je weten dat je bij hem mag horen. Sommige mensen zeggen tegen mij, dat is een goedkoop evangelie. Helemaal fout. Het is geen goedkoop evangelie. Het is een gratis evangelie. Daar hoef je dus niks voor te betalen. Je mag komen zoals je bent. Want de God van liefde, die wil ook een ieder van ons, wil hij redden en behouden. Hij wil niks liever. Alleen gij hebt niet gewild. Als God Adam roept, Adam, waar ben je? Heeft Adam zich verborgen in de bosjes. Dat is kenmerkend voor heel de mensheid. Als God ons roept door het evangelie, dan vluchten we gauw weg. Gaan we wat anders doen. Als je met sommige familieleden, heb je misschien ook wel eens gemerkt, met sommige vrienden of met kennissen praten over de Heer Jezus, dan gaan ze gauw het onderwerp veranderen. Ze vluchten weg. Dan moet je zeggen, hé, wacht even, ik moet niet wegvluchten. Ik had het met je over het allerbelangrijkste voor je leven. Begrijp je? Want mensen vluchten weg. Waarom? Wel, de Heer Jezus, dat is confronterend. Dat is moeilijk. Dat vinden ze allemaal zo moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Maar ze zeggen dat het moeilijk is. Want dan ben je er vanaf. Dan heb je het een plekje gegeven. Dus je moet je nooit laten vangen met dit soort argumenten. Het is een gratis evangelie. En je mag het uitdelen aan iedereen. En je mag het gratis in ontvangst nemen. Daar kan zelfs de Jumbo met de laagste prijsgarantie niet tegenop. Nou, ik mag geen reclame maken natuurlijk. Zo is het. Het is gratis. Het is niet een goedkoop evangelie. Het heeft Heer Jezus alles gekost. Als hier het beeld komt van die doodsrivier over die 12 stenen van Israël, dan is eraan vooraf gegaan het offer dat hij zelf gebracht heeft. Als wij mogen leven uit Gods genade en we hebben het oude leven achter ons gelaten in de doodsrivier en het nieuwe leven mogen we beginnen, dan mogen we weten dat is op grond van Golgotha. En Golgotha spreekt ons van het oordeel van God. Golgotha spreekt ons van het absolute unieke offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Zonder Golgotha kan niemand leven. Zonder Golgotha is er geen redding. Alleen door Golgotha, door het kruis van de Heer Jezus, waar hij zijn leven vrijwillig heeft uitgegoten in de dood, daar is redding. En dat komt hier naar voren voor een ieder van ons. En daar moeten we niet bij weglopen. En misschien ben je vroeger tot de Heer Jezus gekomen en ben je van hem afgeweken. Zo langzamerhand, zo stilletjes weg. Steeds weer komen er dan dingen in ons leven die tussen God en ons instaan. En zo is het met Israël ook gegaan. En ze hebben niet gedaan wat God zei. In hoofdstuk 1 staat 9 keer achter elkaar dat ze niet hebben gedaan wat God zei. Ze hebben de vijand niet verdreven. En dat is heel ernstig. Ze hebben dat niet gedaan. Dat hadden ze moeten doen. Want ja, sommige mensen zeggen, ja, dat is niet eerlijk, ja, dat die mensen weggejaagd worden uit het land. Ja, dat is wel eerlijk, want dat is Gods oordeel namelijk. En Gods oordeel, dat kun je ook in de Bijbel lezen, de maat van de zonde van de inwoners van Kanaan was vol. De maat was vol. Waarom was die vol? Wel, ze offerden zelfs hun kinderen aan de Moloch en aan de afgoden. En als dat gaat gebeuren, dan kan God niet langer zwijgen. Dan gaat hij optreden. En toen kwam hij met zijn oordeel. Toen nam hij het beloofde volk, het volk van het verbond, nam hij uit Egypte en bracht het naar het beloofde land als oordeel van God. Als zegen voor Gods volk, maar als oordeel over de wereld. En dat heeft Israël niet gedaan en voortdurend, ook na dit hoofdstuk, hebben ze het niet gedaan. En voortdurend begaven ze zich in de zonde, in dezelfde zonde. En ook in Israël hebben de Joden het soms zo bond gemaakt dat ze ook hun eigen kinderen offerden aan de Moloch. Verschrikkelijk, dat was een groot beeld waarin een vuur brandde en waar kinderen dan levend in werden gesmeten. Kun je bijna niet voorstellen. En dan zeggen mensen, ja nee, gelukkig, wij leven gelukkig in een andere tijd, dat gebeurt niet meer. Maar de god Moloch is springlevend. En hij eist 30.000 kinderen in Nederland in de baarmoeder op voor zijn dienst. Nog steeds. 30.000 per jaar. Reken maar uit, in 10 jaar hoeveel dat dan is. En in 20 jaar. En dan in heel Europa. En dan in Europa en Amerika. En dan gaat het over miljarden mensenlevens. Waarvan het bloed vloeit elke dag over deze aarde. Hoe lang kan onze God nog zwijgen? Hoe lang moet hij dit nog toezien? En kan hij dit dulden? Hij kan bijna niet langer wachten. Hij wil er een punt achter zetten. Achter al deze verschrikkingen. Wij leven in een ernstige tijd. En als hier de boodschap van de engel des Heren tot ons komt, dan geldt dat ook voor ons. Gij hebt niet gedaan. Gij hebt de vijand niet weggedaan. En dan kun je naar je persoonlijk leven kijken. Je bent eerst persoonlijk verantwoordelijk natuurlijk. Als we een gelovige worden en we zijn door de Jordaan getrokken, we hebben de wereld achter ons gelaten. Neem de wereld, geef me Jezus, zingen we. En dan mogen we in het nieuwe land leven. Dan betekent het dat er dan ook een soort grote schoonmaak in ons leven moet beginnen. Dat we de dingen moeten opruimen die er niet langer in thuis horen. En dat we ons moeten reinigen en heiligen voor God. En daar wil de Heer ons bij helpen. Hij wil onze ziel terugvoeren naar hemzelf. En hij wil ons tot een kind van God maken, dat niet alleen, maar tot meer dan overwinnaars. Omdat we de zonde hebben opgeruimd. Omdat we de zonde hebben weggedaan. Gij hebt niet geluisterd, zegt de engel des Heren. Jullie hebben die altaren niet verbroken. Jullie hebben naar mijn stem niet geluisterd. En jullie heb je met deze inwoners van Kanaan heb je je vereenzelvigd. Maar ze zullen je, zegt vers 4 of vers 3, tot een valstrik worden. Als je de zonde in je leven niet opruimt. Als je het onder je vloerkleed veegt. Als je denkt, nou niemand ziet het en niemand weet het. En niemand denkt eraan. En niemand weet het ook, zelfs mijn eigen partner weet het niet. Of mijn man of mijn vrouw. Of mijn kinderen. Of mijn ouders. Niemand weet het. Alleen God weet het wel. En je weet het zelf ook. Want onder dat vloerkleed, je weet wat daar onder dat vloerkleed ligt. En het komt iedere keer in je gedachten. Dan zing je een heerlijk lied en dan komt het weer in je gedachten. En dan is het is er altijd. En uiteindelijk wordt het je tot een valstrik. Dat is wat het onderwijs van de Bijbel ons ook hier wil geven. Wij mogen onze zonde wegdoen. Hij heeft ons doen optrekken uit het land Egypte. Hij heeft ons doen optrekken uit de woestijn. Waar het onmogelijk is te leven. Een gebied van schorpioenen, van slangen, van dorens en van distels. Maar hij wil ons brengen naar het land van de belofte. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Het normale christenleven, broeders en zusters, is een leven van overvloed. Het overvloedige leven van de Heer Jezus. Nou, dan kun je bij wegvluchten. En dan kun je denken, nou, mij niet gezien. Ik houd wel bij wat ik nu heb. Als ik zondags de stoel in de kerk warm houdt, dan ben ik al aardig goed bezig. En dat is ook helemaal niet slecht. Alleen, er is meer. De Heer heeft meer om u te geven, zegt een lied uit Johannes de Heer. De Heer heeft meer om u te geven dan enkel wat godsdienstigheid. Wat vroom te leven en te streven. Hij heeft u het koninkrijk bereid. En dat meerdere, dat wil de Heere God zo graag geven. Hij wil geven vanuit zijn volheid. Genade op genade, volheid op volheid. Zodat u genoeg hebt om uit te delen aan andere mensen. Dat is Gods bedoeling. Maar gij hebt niet geluisterd. En als je de zonde onder je vloerkleed veegt, dan wordt dat uiteindelijk je tot een valstrik. En hun goden, staat er, zullen je tot een valstrik worden. Dat is verschrikkelijk. Hun goden zullen je tot een valstrik. De goden van Egypte. Wie waren dat? Wel, dat waren er een heleboel. De Egyptische goden. We moeten niet denken dat die er niet meer zijn vandaag, hoor. Die zijn er nog steeds. De goden en de geesten zijn er vandaag nog steeds. Ik hoorde gisteren, vorige week was dat geloof ik. Ik zal me niet zeggen van welke kerk die mensen waren. Maar iemand vertelde mij, ik ben tot bekering gekomen, zei hij, uit de wereld. En toen hebben ze me meegenomen naar die en die kerk. Het was niet hier, het was veel verder weg, dus jullie kennen die mensen toch niet. Maar hij zei, toen kwam ik bij die mensen. En toen zag ik, dat waren levende kerkmens. Ik was eerst meegegaan naar de kerk en toen de week erop nog een keer mee naar de kerk. Ik was nooit in een kerk geweest, zei hij. En ik mocht naar een bijbelstudiegroepje mocht ik gaan en ik leerde de Bijbel. En toen kwam ik daar in huis bij die mensen en er stonden allemaal Boeddha-beelden. En toen zei hij, ik dacht dat jullie christen waren. Ja, nou ja, die Boeddha-beelden, dat mag toch wel, daar is toch niks mis mee. Boeddha-beelden. Ze zullen hier uiteindelijk worden tot een valstrik. Want denk niet dat ook een Boeddha-beeld onschuldig is in je huis. Is je geestelijk leven op een laag pitje? Of merk je helemaal niks van God of van de Heer Jezus of van de Heilige Geest? En je hebt een Boeddha-beeld in huis, dan moet je eerst dat Boeddha-beeld even wegdoen. Smijt het in de container. Dat is een afgod. En dat hoort niet in het huis van een christen. En deze man die was zo van slag, dat hij zegt, nou, ik wil hier nooit meer komen, zei hij tegen die man en die vrouw. En nou ja, hij zegt, je moet maar aan de dominee vragen. Want die man was ook nog ouderling. Je moet maar aan de dominee vragen. Dus hij had een gesprek later met, een paar weken later met de dominee. Ja, zegt de dominee, de een heeft dit en de ander heeft dat. En deze mensen hebben boeddha-beeld in hun huis. Begrijp je? Zover is de kerk van God losgeraakt. En dan kun je de psalmen zingen en de gezangen en de bundel opwekking en weet ik wat we allemaal zingen. Maar als je je leven niet reinigt, als je het niet in orde maakt, dan blijf je op een laag pitje. Er was een mevrouw bij ons in Zeewolde en die had ook allemaal van die afgodsdingen. Want ze had daar les in gegeven. Maar ze was tot bekering gekomen. En geweldig is dat. We zien het nog wel eens in Zeewolde. Maar maanden en misschien wel enkele jaren was haar geestelijk leven op een laag pitje. Totdat er enkele broeders van de gemeente bij haar in huis kwamen en ze zagen haar boekenkast. En ze zagen de dingen die daar in huis stonden. En toen dachten ze, ja, het is ook geen wonder dat je geestelijk leven op een laag pitje blijft. En dan kom je opnieuw voor een keuze te staan. En dan moet je gewoon zwart-wit zeggen waar het op staat. Dat is niet altijd makkelijk. Wij praten liever een beetje wollig. En dan laten we het een beetje aan die ander over. Maar dat heeft de Heer nooit gedaan en zijn discipelen ook niet, zijn apostelen. Je moet de koe gelijk bij de horens pakken. En die ouderlingen, die twee oudsten van die gemeente, hebben dat gedaan gelukkig. En uiteindelijk heeft die vrouw erin toegestemd om alles in een grote doos te doen. En toen hebben ze de fik erin gestoken in de achtertuin. Dat is het beste wat er is. Bij Erlo Stegen in Zuid-Afrika, die onder de Zulus werkt, waar veel occultisme en veel afgodendienst is. En als dan mensen tot bekering komen, dan worden ze uiteindelijk uitgenodigd om al hun afgoden dingen, afgodengoedjes zeg maar, zeggen ze in Zuid-Afrika, om die te komen brengen. En dan één keer in de zoveel tijd houden ze een vuurdienst. En we hebben een keer een vuurdienst meegemaakt op het terrein van Kwasisa Bantu in Zuid-Afrika. Indrukwekkend. Erlo Stegen had een krachtige boodschap. En er waren een paar duizend mensen waren daar. Die waren daar omheen. En die Zulus die geloofden als je deze goedjes in de fik steekt, dan zijn daar boze geesten. En dan, maar Erlo Stegen had de overwinning van de Heer Jezus geclaimd. Bijzonder is dat. Ik was erbij. Ik heb het meegemaakt. En we hebben gezien hoe daar die hele berg in de fik ging. Al die afgoden. En allerlei dingen die met hun zondige oude leven te maken hadden, gingen daar in de fik. Prachtig is dat. Moet je doen. Als je met mensen in andere culturen in aanraking komt. Sommige culturen, ook in Azië, die hebben hun voorouderaanbidding nog. En dat vind je in allerlei andere culturen ook nog wel. En dan zijn ze ook nog christen geworden. Maar het blijft altijd onder de maat. Want als je met één been blijft in het oude leven en met één been in het nieuwe leven, dan groei je niet. Of je groeit scheef. Je groeit aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Ze vertelde mij daar in Zuid-Afrika dat de vuurdienst alleen mag worden gedaan door oudsten van de gemeente en door broeders, zwarte broeders en blanke broeders, die echt een levende relatie met de Heer Jezus hebben. Anders mogen ze niet meedoen aan de vuurdienst. En een keer was het, in zekere zin mislukt zal ik maar zeggen, was er toch iemand die zich met de vuurdienst bezig had gehouden. En die wierp iets op het vuur. En of je het gelooft of niet, maar er kwam een steekvlam uit het vuur, waardoor deze man, die niet een rein leven met de Heer had, ernstig werd verbrand. En toen was er een grote vrees onder de mensen. Een grote schrik. God laat het niet met zich spotten. We hebben een levende God die nog steeds dezelfde dingen doet. Ook vandaag. Als we ons zonde onder het vloekleed vegen, lieve broeders en zusters, als we de afgodendiensten in ons leven en in ons huis aanwezig laten, dan zullen uiteindelijk deze dingen ons tot een valstrik worden. Tot een valstrik. Dus laat je er niet mee in. Breng het weg. Doe het weg uit je leven. En de Heere zal voor je zorgen. Hij zal vanuit zijn volheid geven. En je zult steeds meer de volheid van de Heer Jezus mogen leren kennen. Jullie hebben de afgoden niet weggedaan. Ze zullen je tot tegenstanders worden. En zij hadden het begrepen. Israël had het begrepen. Toen ze deze woorden hoorden, braken zij uit in luid geween. Het volk verhief zijn stem en weende. En daar offerden zij de Heere. Daar, onder geween, offerden zij aan de Heere. Wel, dat is het normale christenleven. Dat is een geestelijke opwekking die hier in het boek Richteren op een geweldige manier tot ons komt. Een geestelijke opwekking. Wanneer we de zonde uit ons leven hebben weggedaan. En wanneer we de genade van de Heere God steeds meer mogen, ons eigen mogen maken. Dat is wat God bedoelt. Dat heeft onze cultuur nodig. Dat heeft ons volk nodig. Dat heeft Europa nodig. En Nederland, wij zijn heel ver van God weggeraakt. Onze hele westerse wereld gaat ten onder. Het christelijk geloof, en als u mij vraagt, ben ik een pessimist? Ja, dan ben ik een pessimist. Het christelijk geloof gaat in onze tijd steeds verder ten onder. Omdat we de afgoden niet hebben weggedaan. Omdat we gemarchandeerd hebben met de zonde van de wereld. Omdat we de andere kant uitkijken. Daar waar zonde openbaar en publiekelijk wordt beleden. We kijken de andere kant uit. En we zeggen niks en we doen niks. Maar je moet het wel zeggen. Ja, soms is het een hele domme opmerking die je dan maakt. Maar God wil je domme opmerking ook gebruiken. Geeft helemaal niks. Ik was een keer in een samenkomst en daar moest ik spreken. Het was een evangelische gemeente of een baptistengemeente, geloof ik. Dan moet je bij de deur staan. En dat doe ik hier straks ook. Geef ik iedereen een hand. God zegen enzovoort, weet je wel. Aan het eind van de avond heb ik dan helemaal een lamme hand. Maar ik geef hem met genoeg een hand, hoor, straks. Daar gaat het niet om. Maar toen kwam er een jonge man voorbij, daar in die plaats. En die had een dierenriem om zijn nek. Een sterrenbeeld. Een sterrenbeeld. Ik wist niet wat het was, maar het was een sterrenbeeld. Dat herkende ik wel. En ik geef hem een hand en ik zei, God zegen. Ik zeg, ik heb even een vraag voor je. Maar hij moest nu door, want er kwamen andere mensen. Ik zeg, waarom maak je reclame voor de duivel eigenlijk? Hij zei, wat zegt u nou? Hij zei, ja, ik zal het je zo uitleggen. Ga maar even zitten. Ga nog even de kerk in en blijf even wachten. Nou, dat heeft hij gedaan. En toen heb ik hem gelezen in de Bijbel over de sterrenbeelden. Die uit Babel komen. En de afgodendienst. Ik zeg, en dat heb jij in je nek. En je zit hier in de evangelische kerk. Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Nou, zegt hij, ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik kon wel door de grond zakken. Ik vond het zo erg. Ik zeg, nou, maar dat geeft helemaal niks. Dan hoor je toch nog het goede nieuws. Want dan ben je vandaag voor het eerst. Je wilt toch de weg naar de hemel bewandelen, toch niet naar de hel? Nee, zegt hij. Ik ben hier vandaag voor het eerst, want ik ben meegenomen door een meisje van mijn werk, van mijn kantoor. Het was een jongen van een jaar of 23, denk ik. En hij was kop groter dan ik. En dat is niet zo moeilijk natuurlijk, want ik ben niet zo groot, maar hij wel. En om een lang verhaal kort te maken, ik heb het evangelie aan hem uitgelegd. Van Gods vergevende liefde. En ik zeg, het enige wat je doen moet, is dat je knielt voor de Heer Jezus. En dat je je leven aan hem geeft. En dat kun je in het gebed doen. Hij zegt, maar ik heb nog nooit gebeden. Ik zeg, nou, dan zeg ik het je wel voor en dan zeg je mij maar na. En daar tussen die kerkbanken kan het je plekje nog precies aanwijzen. Daar zijn we samen neergeknield. En hij gaf zijn leven aan de Heer Jezus. In eenvoudige bewoordingen. Heer Jezus, hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u. Ik wil opruiming houden van alles wat er in mijn leven is. Ik wil u volgen. En zo heeft hij dat gebed nagezegd. En toen heeft hij zelf met zijn eigen woorden nog gebeden. En ik zal het moment nooit vergeten. Toen hij daar opstond van zijn knieën. Hij pakte het kettetje met dat afgodsbeeldje. Met het, hoe heet dat nou? Sterrenbeeld. En hij trok het van zijn nek. Hij deed niet los, hij trok het van zijn nek. Ik zei, dat moet je zo meteen wegsmijten. Gooi het me in de sloot. Want het zal een enorme aantrekkingskracht op je hebben. Mogelijk. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Nou, het is heel goed gegaan met die jonge man, om het lang verhaal kort te maken. Hij is later met datzelfde meisje getrouwd. Dat was een dochter van een ouderling van die kerk, van een oudste. En hij werd zelf werd heel actief in de gemeente. Ik kreeg een berichtje later toen hij gedoopt werd en zo. Wat een feest, wat heerlijk. En dan kan God zo'n stomme opmerking, die je dan zelf maakt, hè, tegen een jongen die nog nooit daar geweest is, zo'n domme opmerking, kan hij gebruiken. Dus wees niet bang om wat te zeggen. Zeg iets goeds over Jezus. Voor iedereen. Al kom je in de winkel of waar dan ook op de markt. Dan zeg je maar gewoon de Bijbel zegt. En dan citeer je gewoon de Bijbel. Als je iets betaalt. Of neem een tekst die je zo toe kunt passen. Ik kwam met een Jood in een restaurant bij de deur. En hij was een Joodse man en ik deed de deur voor hem open. En hij was helemaal geen christen natuurlijk. En ik hield de deur voor hem open. Ik zeg, mijn Bijbel zegt, eerst de Jood en dan de heiden. Dus jij mag eerst. Zo mogen we evangeliseren op zo'n hele eenvoudige wijze. Maar doe het. Neem de vrijmoedigheid. En geef gehoor aan het woord van de levende God. Het boek Richteren wil je erbij helpen. Want er staan heel veel geschiedenissen in die een geweldige hulp bieden in het dagelijks leven. Ik wens je Gods zegen. Amen. We gaan zingen lied 64 uit de bundel van Johannes de Heer. Hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Jezus houdt voor liefde, trouw mijn hand gevat. Onder blauwe hemel, onder stormgebruis. Hand in hand met Jezus kom ik veilig thuis.
Hand in hand met Jezus.
samen danken. Vader, we danken u dat we hier vanavond bijeen mochten zijn bij een open Bijbel. En we bidden u, Heere, wilt u het in ons hart bewaren en wilt u ons helpen in het leven van elke dag, deze dingen, deze geweldige dingen van uw woord, ook in praktijk te brengen en het uit te voeren. Heere, we mogen leven in het land van overvloed door de Heer Jezus. Het nieuwe leven met Christus is een leven van overvloed. Niet van karigheid, maar van volheid. Heere, zegen zo in ieder van ons. U weet waar we gaan, ook de komende tijd. En u weet wat we nodig hebben in ons persoonlijk leven. En daar waar we in uw dienst mogen staan. En daar waar we wonen en werken. Heere, zegen in ieder van ons naar de rijkdom van uw genade. En zo bidden we u, breng ons straks veilig ook thuis. En leid ons in alle dingen door uw geest. Merkbaar en levend en krachtig en concreet. Wilt u bij ons zijn, zoals we zongen, hand in hand met Jezus. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. U hebt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En dat gebeurt onder het voorspel van lied 386, opwekking 386, Lof zij de Heer. Zullen we bidden om de zegen van God. Ze mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de God van de Bijbel, de God van Israël, de schepper van hemel en aarde en de inwoning en de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn, totdat Jezus komt straks in heerlijkheid en majesteit. Halleluja. Amen.